Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 172 en wij lezen het tweede boek Koningen hoofdstuk 3, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 26 en 27 en Psalm 72. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebordvertaling uit 1995. En u kan alle voorbije afleveringen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zoals jullie weten bevinden wij ons in de tijdsperiode het Verdeeld Koninkrijk, waar wij aan het lezen zijn over de vele koningen van Israël en van Juda. We zijn nu ongeveer aan de helft van deze tijdsperiode. De situatie in Israël wordt zo erg dat zij veroverd zullen worden en weggevoerd, en zij zullen verkeren in ballingschap. Daarover lezen wij in de volgende tijdsperiode. Maar momenteel leven zij dus nog in het beloofde land, waar zij de Heer ontrouw zijn. Wij gaan daar samen over lezen, zowel in het tweede boek Koningen als in het tweede boek Kronieken, en dan lezen wij ook Psalm 72. Maar eerst bidden wij samen, in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 3. Jorams veldtocht tegen Moab. In het 18e regeringsjaar van Jozafat, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Achab, in Samaria koning over Israël. Hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagt, maar niet zo erg als zijn vader en moeder, want hij verwijderde de heilige zuilen die zijn vader voor Baal had opgericht. Maar hij bleef vasthouden aan de zonde, waartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij brak er niet mee. Mesa, de koning van Moab, was schapenfokker. Als schatting moest hij aan de koning van Israël 100.000 lammeren en de wol van 100.000 schapen leveren. Maar toen Achab gestorven was, kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand. Daarom verliet koning Joram in die dagen Samaria en inspecteerde hij heel Israël. Aan Jozafat, de koning van Juda, zond hij de volgende boodschap. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Jozafat antwoordde. Ja, één lot verbindt u en mij, mijn volk en uw volk, mijn paarden en uw paarden. Daarop vroeg hij, langs welke weg zullen wij gaan? Hij kreeg een antwoord. Door de woestijn van Edom. De koning van Israël rukte dus op met de koning van Juda en met de koning van Edom. Toen ze 7 dagreizen onderweg waren, was er geen water meer voor het leger en voor de lastdieren in de legertros. Toen zei de koning van Israël, Helaas, de Heer heeft ons, koningen, hierheen geroepen om ons alle drie aan Moab over te leveren. Maar Jozefat vroeg, is hier geen profeet van de Heer, door wie wij de Heer kunnen raadplegen? Een dienaar van de koning van Israël antwoordde, ja, Elisa is hier, de zoon van Safat, die water uitgoot over de handen van Elia. Jozefat verzekerde, bij hem is het woord van de Heer. De koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom gingen dus naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, wat heb ik met u te maken? Ga maar naar de profeten van uw vader en de profeten van uw moeder. De koning van Israël antwoordde, nee, het is de Heer die ons koningen hierheen geroepen heeft om ons alle drie over te leveren aan Moab. Toen zei Elisa, zo waar de Heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, als het niet was omwille van koning Jozefat van Juda, dan keek ik u niet eens aan. Laat nu maar iemand komen die citer kan spelen. Zodra de citerspeler begon te spelen, kwam de hand van de Heer op Elisa. Hij zei, zo spreekt de Heer. Graaf in dit dal overal kuilen, want zo spreekt de Heer. U zult geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water lopen, zodat u kunt drinken, uzelf, uw vee en uw lastdieren. En dit is de Heer nog niet genoeg. Hij zal bovendien ook Moab aan u overleveren. U zult alle versterkte steden, alle uitgezochte steden verwoesten, alle vruchtbomen vellen, alle bronnen dichtgooien en alle goede akkers met stenen bederven. De volgende ochtend kwam er omstreeks de tijd van het offer een watervloed opzetten uit de richting van Edom, die het land overstroomde. Intussen had heel Moab vernomen dat de koningen tegen hen ten strijde waren getrokken. Alle strijdbare mannen en ook de ouderen waren opgeroepen en hadden zich aan de grens opgesteld. In de ochtend in alle vroegte, toen de zon over het water scheen, zagen de Moabieten uit de verte hoe het water rood was van het bloed. Zij riepen, dat is bloed! De koningen zijn elkaar te lijf gegaan en hebben elkaar verslagen. Kom, Moabieten, op naar de buit! Maar toen ze bij de legerplaats van de Israëlieten kwamen, gingen die tot de aanval over en versloegen ze de Moabieten. Die vluchtten en de Israëlieten drongen hun gebied binnen en richtten een grote slachting aan onder hen. Ze maakten de steden met de grond gelijk, wierpen alle goede akkers vol stenen, gooiden alle bronnen dicht, velden alle vruchtbomen, totdat men van Kir Gasseret niets anders overgelaten had dan zijn eigen stenen. Toen de slingeraars het omsingelden en beschoten, zag de koning van Moab dat hij de strijd niet meer aankon. Hij koos 700 man uit die het zwaard konden hanteren en probeerde bij de koning van Edom door te breken, maar het lukte niet. Daarom nam hij zijn eerstgeboren zoon, die hem moest opvolgen, en hij offerde hem als brandoffer op de stadsmuur. Toen barstte er een hevige woede los tegen de Israëlieten. Zij braken op en gingen naar hun land terug. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 26. De regering van Uzia. Het volk van Juda nam de 16 jaar oude Uzia tot koning en opvolger van zijn vader Amasja. Nadat hij zijn vader, de koning, bij zijn vaderen te rusten had gelegd, lijfde hij Elot bij Juda in en versterkte die stad. Uzia was 16 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolia en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader Amasja gedaan had. Zolang Zekaria, die hem in vrees voor de Heer opgevoed had, leefde, vereerde hij de Heer en schonk God hem voorspoed. Hij trok ten strijde tegen de Filistijnen en haalde de muren omver van Gat, Japne en Asdod en hij bouwde steden in het gebied van Asdod en de Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen, de Arabieren die in Gur-Baal woonden, en tegen de Meunieten. Ook de Ammonieten moesten Uzia's schatting betalen. En zijn roem verbreidde zich tot aan de Egyptische grens, want hij was immers zeer machtig geworden. Uzia bouwde torens aan de hoekpoort, de dalpoort en aan de hoek, en hij versterkte ze. Ook bouwde hij vestingen in de woestijn en liet hij regenbakken uitkappen, want hij had een grote veestapel in de Sefela en op de vlakte, en hij had landbouwers en wijngaardeniers in het Karmelgebergte. Hij was namelijk een liefhebber van de landbouw. Uzia had een leger dat krijgsdienst verrichtte en uittrok in de afdelingen die door Jehiel, de schrijver, en Maasea, de beambte, ondergeschikten van Chanania, de bevelhebber van de koning, gemonsterd waren. Deze dappere krijgers stonden onder leiding van in totaal 2600 familiehoofden. Zij stonden aan het hoofd van een leger van 307.500 krijgers, die de koning krachtig hielpen tegen zijn vijanden. Uzia had voor heel zijn leger schilden, speren, helmen, pantsers, bogen en stenen voor de slingers laten aanschaffen. Ook liet hij in Jeruzalem vernuftige oorlogswerktuigen plaatsen, op de torens en op de hoeken, voor het afschieten van pijlen en grote stenen. Zijn faam verbreidde zich wijd en zijd. Hij werd op wonderbare wijze geholpen en werd heel sterk. Aanmatiging van priesterlijke functies. Maar toen hij machtig geworden was, werd hij hoogmoedig tot zijn eigen ongeluk en zondigde hij tegen de Heer zijn God, doordat hij het huis van de Heer binnenging om zelf offers op te dragen op het reukofferaltaar. Maar Azaria, de priester, en 80 andere priesters, allen voortreffelijke mannen, gingen hem achterna. Zij stelden zich op rond Uzia, de koning, en zeiden: Het is u niet toegestaan, Uzia, offers op te dragen voor de Heer, toch slechts aan de priesters, de zonen van Aaron, die gewijd zijn voor de offerdienst. Verlaat het huis, want u zondigt. Dit zal u bij de Heer God niet tot eer strekken. Uzia het wierookvat nog in de hand, ontstak in woede. Maar terwijl hij woedend uitviel tegen de priesters, kwam er opeens een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd. De priesters die rond het reukofferaltaar stonden in het huis van de Heer, zagen het. Azaria, de opperpriester, en alle andere priesters gingen op Uzia af en stelden vast dat hij een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd had. Vol ontzetting drongen zij erop aan dat hij daar weg zou gaan. En zelf had Uzia ook haast om weg te komen, omdat de Heer hem geslagen had. De huidziekte van Uzia. En koning Uzia bleef de huidziekte behouden tot aan de dag van zijn dood. Hij leefde sindsdien in afzondering, als een melaatse, en hij mocht niet in de nabijheid van het huis van de Heer komen. Gedurende deze tijd beheerde Jotam, zijn zoon, het paleis van de koning, en hij sprak recht voor het volk in het land. Verdere bijzonderheden over Uzia uit vroegere en latere tijd zijn opgetekend door de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Uzia ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven bij zijn vaderen op een stuk grond bij het graf van de koningen, want men zei: Het is een huidziekte. Zijn zoon Jotam volgde hem op. Hoofdstuk 27. De regering van Jotam. Jotam was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa en was een dochter van Sadok. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals zijn vader Uzia gedaan had. Maar het huis van de Heer drong hij niet binnen. Het volk echter had zijn zondige gebruiken nog niet opgegeven. Hij bouwde de poort van het huis van de Heer, de Allerhoogste, en hij liet de muur van de Ofel versterken. Hij liet vestingen bouwen in het bergland van Juda, en in bosrijke streken bouwde hij burchten en torens. Hij voerde oorlog met de koning van de Ammonieten en overwon hem, De Ammonieten moesten hem dat jaar 100 talenten zilver en 10.000 kor tarwe en 10.000 kor gerst betalen. Dit betaalden ze hem dan ook, en eveneens in de twee volgende jaren. Jotham werd steeds machtiger, omdat hij de wegen van de Heer zijn God bewandelde. Verdere bijzonderheden over Jotham, zijn oorlogen en ondernemingen, zijn te vinden in het boek over de koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd, en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Jotham ging bij zijn vaderen rusten. Hij werd begraven in de Davidstad. En Achas, zijn zoon, volgde hem op. Psalm 72. Laat de koning regeren zoals u. Op naam van Salomo. God, laat de koning regeren zoals u. Geef de zoon van de koning uw rechtvaardigheid. Rechtvaardig zal hij uw volk besturen en opkomen voor het recht van de armen. De bergen brengen het volk zijn vrede. De heuvels dragen rechtvaardigheid aan. Hij komt op voor de armen van zijn volk. Hij zal de misdeelden redden, maar elke tiran vermorzelen. Daarom vrezen zij u, zolang het zonlicht schijnt, zolang het maanlicht glanst, voor altijd. Als regen daalt hij neer op het gras, als stromende regen die het land besproeit. De rechtvaardige kan in zijn dagen ontluiken, in een wereld vol vrede, tot de maan niet meer glanst. En heersen zal hij van zee tot zee, van de grote rivier tot aan het einde van de aarde. De steppenbewoner knielt voor hem neer, zijn vijanden kussen het stof. De koningen van Tarsis, van de eilanden, zij dragen geschenken aan. De koning van Saba, de koning van Seba, zij komen hun schatting betalen. Zie, alle koningen bukken voor hem, en alle volken zijn hem tot knecht. Hij redt de misdeelde die om hulp smeekt, de verdrukte, door niemand geholpen. Wie achtergesteld zijn, toont hij erbarmen. Wie zwak en onderdrukt is, redt hij het leven. Hij koopt hen vrij uit slavernij en geweld, want kostbaar is hun bloed in zijn ogen. O, dat hij nog lange tijd leeft, dat Saba's goud hem ten deel valt. Voor hem zal men altijd bidden, hem zegen toewensen iedere dag. Er zal rijkdom zijn aan graan op het land. Hoog op de bergen zal het nog ruisen. Vruchtbaarheid zal er zijn als op de Libanon. Bloemen overvloedig als kruiden op het veld. Laat zijn naam voor eeuwig blijven en weerklank vinden waar de zon ook maar schijnt. Alle volken zullen zich om hem gezegend noemen en zullen hem gelukkig prijzen. Gezegend is de Heer God, de God van Israël, die wonderen verricht, Hij alleen. Gezegend is zijn roemrijke naam voor altijd. Van zijn roem is heel de aarde vervuld. Amen. Amen. Hier eindigen de gebeden van David, zoon van Isaïe. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 172. En we hebben zo net het tweede boek Koningen hoofdstuk 3, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 26 en 27 en Psalm 72 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Ephrem de Syriër over het tweede boek Koningen hoofdstuk 3 vers 15. De schrift vermeldt een muziekinstrument dat klanken voortbrengt, of een harp, zoals het Hebreeuws zegt. In de door ons gebruikte vertaling een citer. Opdat, dankzij het geluid van zijn muziek, alle soldaten zich eromheen zouden verzamelen en zouden begrijpen wanneer zij werden opgeroepen om hun vijanden te vernietigen en er duidelijke getuigenissen zouden zijn van Elisa's woorden. Op deze manier konden zij, wanneer het wonder plaatsvond, het niet toeschrijven aan Baal of de afgoden die zij vereerden. Er bevonden zich immers talrijke afgodendienaars in het leger. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 172 van ons leesjaar af. Morgen op dag 173 lezen wij het tweede boek Koningen hoofdstuk 4... het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 28 en Psalm 127. En daarna lassen wij een pauze in het tweede boek Kronieken. Vanaf overmorgen beginnen wij te lezen in de profeten. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.